Goedenavond, fijn dat u weer luistert op deze woensdagavond. En zoals beloofd willen we dan nu voorlopig weer even wat stukjes uit de kerkgeschiedenis met elkaar doen. Vanavond en een volgende keer met Leven en Welzijn iets uit het leven van Geert Grote uit Deventer. Omdat hij wel eens vergeleken is met Johannes de Doper, lees ik eerst met u een stukje uit Matteüs 3, de versen 1 tot en met 12. En daar gaat het ook over Johannes de Doper. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. En deze Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lenden, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt in de Jordaan, beleidende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Breng dan vruchten voort der bekering waardig. En meent niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is al reeds de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren, en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Tot zover. Over de middeleeuwen wordt vaak gesproken in termen als de donkere middeleeuwen. Nu, de 14e eeuw kun je althans kerkelijk inderdaad zo noemen. Juist als de stemmen klonken van mensen die bezwaren uiten tegen misstanden in de kerk, bleek hoe de kerk vastgeroest zat aan gewoonten en tradities, waardoor de stemmen van protest, van een Wycliffe en een Hus geen enkel effect hadden. De kerk was een rituele kerk geworden. Als men zich maar onderwierp aan de kerkelijke sacramenten en in die weg genade verkreeg, dan zat het wel goed. Als men nu maar vasthield aan bepaalde leerstellingen, zoals de verering van Maria en vele heiligen, en men ook nog de reliquieën, dingen uit het leven van vroegere heiligen, als men ook maar die reliquieën vereerde, en als je dan ook nog eens een bedevaartstocht hield, dan zat het wel goed met je. Natuurlijk wist men, was er ondanks je godsdienstige leven ook nog het vage vuur, zoals de kerk leerde, maar door het systeem van de aflaathandel, waar we samen ook wel eens over gesproken hebben op de woensdagavonden, kon men ook die tijd afkopen en inkorten. De kerk had een stevige greep op de massa, op het volk, maar zonder het evangelie. En zo vergaderde de kerk een grote schuld. Immers die verstarring en het vastgeroest zitten aan tradities was een omlaaghalen van het werk van de Heer Jezus Christus. De donkere middeleeuwen waren donker van schuld tegenover de Heere. Ja, de Bijbel was er wel. In het Latijn dan, de Vulgata. Maar de meeste mensen kenden die oude taal niet. En het kloosterleven, hoe was het daar? Er waren vele kloosters, maar ze waren dikwijls slechts plaatsen van ontucht. Er waren priesters die de bevoegdheid hadden dus om, zoals men meende tijdens de mis, brood te veranderen in het lichaam van Christus. Heilige mensen werden ze gezien, leefden toch ondanks het celibaat met vrouwen. Zelfs in Augustijnse kloosters werd Augustinus amper gelezen. Wel nu, in deze wereld, in deze tijd, werd Geert Grote geboren. Dat was in het jaar 1340. Hij werd al met al maar 44 jaar, maar niemand werd eigenlijk in die dagen oud. Bijna niemand. We zullen vandaag en de volgende keer hopen we iets van het leven van Geert Grote vertellen. Geert Groot is de zoon van een rijke wethouder uit Deventer. In die tijd was Deventer een rijke handelsstad. En ook Geert groeit op in een steenrijk milieu. Hoe zal de toekomst van deze jongeman eruit zien? Zijn levenslot wordt menselijkerwijze bepaald door een oom, want als Geert Grote nog maar 10 jaar is, sterven er velen aan de pest, ook zijn vader en zijn moeder. Erg rijk waren ze dus, ja ook tot de kerk behorend, en toch zo ontzettend arm. De oom wil dat Geert Grote gaat studeren, en als 15-jarige knul vinden we hem al als student aan de Universiteit van Parijs. Daar studeert hij theologie, rechten en medicijnen. Echt een knappe kop. Op 18-jarige leeftijd studeert hij af in Parijs en gaat hij naar Keulen om daar les te geven. Hij leidde een losbandig studentenleven en dat zet hij ook in Keulen voort, onbekommerd. Hij bezoekt belangrijke plaatsen, bijvoorbeeld ook Avignon, waar een van de toen 3 pausen zetelde. Er waren in die tijd 3 pausen en in Avignon dus de officiële, zei men. En dan komt op een gegeven moment openbaar dat Geert Grote een duistere liefhebberij heeft. Hij verdiept zich in magie en zwarte kunst. De Bijbel verbiedt astrologie en Geert Grote kon dat weten omdat hij de Bijbel kon lezen. Maar ja. Maar als Geert 34 jaar oud geworden is, komt er een kentering in zijn leven. Een gesprek met een vriend over diepgaande vragen zoals leven en dood doet hem besluiten die vriend Hendrik Eger eens te beluisteren als die in Utrecht een preek houdt. Die preek maakt een diepe indruk op hem. Als hij weer thuis is in Deventer, wordt hij plotseling erg ziek. En dan vreest hij gauw te moeten sterven. Hij is nog wel zo rooms dat hij een priester laat komen om hem het laatste sacrament te bedienen, zoals dat dan gaat. Deze priester echter weet dat zwarte kunst een liefhebberij van Geert Grote is en weigert hem in naam van de kerk vergeving en genade te schenken. Daar was men echt afhankelijk van, meende men. Als de pastoor weer weg is, wordt het wel heel benauwd voor Geert. En als hij dan nog eens ontdekt dat zijn urine zwart is, heeft hij het helemaal niet meer. De dood komt steeds dichterbij. Dan laat hij op een dag opnieuw de priester komen, verzamelt al zijn perkamenten, slechte boeken en verbrandt die op de stoep voor zijn huis. Vele mensen komen er nieuwsgierig naartoe en hoewel het heel normaal is dat rook wit is, vindt men het wel vreemd dat de zwarte boeken van Geert Grote witte rook afgeven. O, dat bijgeloof. Nadat hij nu het sacrament ontvangen heeft, knapt Geert Grote echter ziender ogen op. Hij sterft dus niet. Hij verkoopt tal van bezittingen en stelt zijn grote huis open voor vrome, godsdienstige vrouwen en betrekt zelf een klein gedeelte van dat huis en daarover een volgende keer iets meer. Maar hoe gaat het verder met hem? Hij meent nu een tijd naar een klooster te moeten gaan en hij vindt er een in de buurt van Arnhem. Hij is bijzonder streng voor zichzelf. Hij tuchtigt zichzelf vast en bidt en probeert de boze lusten van het vlees door kastijding te doden. Met zijn liefhebberij, de astrologie, breekt hij dan helemaal. Hij gaat nu echt de Bijbel lezen en ook de geschriften van Augustinus. Augustinus, die vele eeuwen lang, tot eigenlijk op de dag van vandaag, voor velen tot zegen is geweest. Hij volgt een programma van nederigheid, vroomheid en ascese. Vraagt u of zijn bekering echt is geweest? Welnu, hij brak met zijn oude leven, dat is één. En dat is wel een vrucht van genade. Het was ook niet tijdelijk, maar het bleef zo. Maar hij werd daarna eerst wel een vrome man. Niet in de zin van de echte vroomheid die de Heer werkt in het hart, maar een goede man. En als een goed mens, ja, wat moet je dan aan met de persoon en met het werk van de Heer Jezus Christus? Dat is wel een wezenlijke vraag. Waar de Heere werkt, wordt het leven mij immers Christus, als bewijs dat het oude leven aan het sterven is. Maar gelukkig, ook dit verandert weer in het leven van Geert Grote. En dat is dan weer een heel gunstig teken. Hij verlaat het kloosterleven en gaat toestemming vragen om een rondreizend prediker te worden. Hij wil als het ware een echte apostel van Christus worden. Geen kloosterling, maar wel een prediker. Een rondreizend prediker in de lage landen. Want hij heeft een persoonlijke ontdekking gedaan. Dat er heel veel misstanden zijn in de Romeinse kerk, die gaat hij ook aankaarten. En hij heeft ook wel naar het mystieke geneigd. Dat is ook zo. En toch, hij heeft ook in alle eenvoudigheid Christus willen prediken. Wat hij zelf ontdekt heeft, dat moeten anderen ook weten. Maar om te kunnen preken moet je ook priester worden, maar dat wil hij absoluut niet. Geen priester worden, want het priesterschap werd terecht geassocieerd met ontucht en losbandigheid. En daarom verkreeg hij van de kerk op een gegeven moment vergunning om het laagste ambt te mogen bekleden, een soort onderdiaken, zouden we kunnen zeggen. En hij kon trouwens ook formeel geen priester worden, want hij was getrouwd. Hij had ook kinderen. Daar weten we verder maar heel weinig van, eigenlijk helemaal niets. Maar dat hij getrouwd was is zeker. En had kinderen had ook, maar ja, dan kon je natuurlijk geen priester zijn. Dan kon je geen priester worden, maar wel zo'n ambt bekleden als diaken, een subdiaken. Dan ontvangt hij van de priester uit Utrecht de wijding tot diaken, dat moest dan wel gebeuren, en kreeg hij ook de toestemming om waar hij maar kwam te gaan preken. En dat heeft Geert Grote in onze Lage Landen gedaan. Volop gepredikt. En zo zorgde de Heer zelf in die donkere dagen, die donkere middeleeuwen, voor het licht van het evangelie. En alleen God weet hoeveel vrucht dit werk heeft gedragen. En het zal vrucht dragen, want het woord van God keert nooit ledig tot hem weer, omdat het het woord van God is. Geert Grote had geen toestemming nodig van de plaatselijke autoriteiten als hij ergens kwam preken. Dat ging nogal eenvoudig. Een gewoon briefje, op een kerkdeur geprikt, met de mededeling vanavond preekt diaken Geert Grote hier, dat was voldoende. Hij was bekend en hij werd steeds bekender en er kwamen velen op zijn prediking af. Omdat Geert Grote in het Nederlands gaat preken en ook nog eens de vele misstanden in de kerk gaat aankaarten, neemt hij bij elke dienst een notaris mee. Een notaris die alles opschrijft wat Geert Grote zegt. Hij dekt zichzelf als het ware in, zodat er bij een eventueel proces tegen hem bewezen kan worden wat hij wel en wat hij niet gezegd heeft. Want Geert Grote weet heel goed, en er zijn verschillende voorbeelden al van geweest, in de kerk, dat ketters de dood moeten sterven. Zo is de Romeinse kerk dan. Geert Grote reist overal heen, naar Amersfoort, Amsterdam, Gouda en vele andere steden in ons land. En overal trekt hij veel volk met de nodige jaloezie van de plaatselijke pastoor tot gevolg. Het evangelie spreekt de mensen aan. Maar ook de onomwonden veroordelingen van de vele misstanden in de kerk. Men zag dat natuurlijk ook. Men kon er niet veel tegen beginnen en men durfde er niet veel tegen te beginnen, tegen te protesteren. Maar als het dan werd gezegd door iemand, dan vond dat wel overal bijval. En men heeft al eens gezegd dat Geert Grote zo fel preekte als Johannes de Doper in de woestijn, het stukje wat we zojuist samen hebben gelezen. Maar, dat moet ook gezegd worden, Geert Grote vergat ook niet zijn hoorders te wijzen, en dat heeft Johannes de Doper ook gedaan, op het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Als rondreizend prediker viel hij op, want hij had ook altijd een haren mantel aan, vol knoesten en knopen, onder zijn pij dan. Hij had met zijn mystieke inslag, dat had hij dus nog wel, onder de invloed van een Rusbroek, maar hij had de Heere Jezus wel lief. Toen hij bijvoorbeeld eens hoorde dat ene Bartholomeus, een Augustijner monnik uit Kampen, de Heere Jezus een goede gezel noemde, een goede maat zouden we zeggen, een goede man, een gewone man, die graag eens een glas wijn dronk, heeft Geert Grote verontwaardigd niet gerust totdat deze monnik werd veroordeeld terecht. En daar blijkt dus ook zijn liefde uit tegenover de Heere. Het is ook interessant om te lezen hoe Geert Grote gefulmineerd heeft tegen de bouw van de Hoge Domtoren in Utrecht. De toren die we allemaal wel kennen, 110 meter hoog. Daar heeft Geert Grote heel erg tegen geprotesteerd. Hij kon het niet tegenhouden, want ze waren bezig en hij heeft ook meegemaakt dat het afkwam. Maar wat een hoogmoed, zei hij, en wat een geldverspilling. Waarom moet die toren meer dan 100 meter hoog zijn? En wie moet dat betalen? Dat zullen de arme mensen wel weer moeten zijn, zoals dat gaat in de kerk van Rome. De arme christenen van Utrecht liggen krom om geld te betalen voor zo'n hoge toren. En het doel, zo zei Geert Grote, is alleen maar om toeristen naar de stad te trekken, zodat die zich kunnen vergapen aan die hoge domtoren. Is dat niet vreselijk? Het volk roemt de toren, Onze toren is 110 meter hoog. En daarom waarschuwde ik het grote daartegen. Hij zei in een preek: laten de bouwheren bedenken dat alle wereldse pracht ijdelheid is. Maar wie hoog wil zijn, zal in het oog van God klein geacht worden. En daar had hij toch ook weer gelijk in. Tot zover dan voor deze keer over het leven van Geert Groote. We hebben zelf jaren aan de voet van de Domtoren gewoond in Utrecht. Op kerstavond hebben we geluisterd naar de indrukwekkende klokken. Ja, we hebben ook de toren wel eens beklommen met onze kinderen. Maar we wisten toen niet dat Geert Groote dit bouwwerk heel erg heeft afgekeurd als grootheidswaanzin van kleine mensen. Nu ja, het is waar, er zijn nogal wat torens van Babel in de wereld. Laat ons een naam maken. Dat is dan wat in de Bijbel staat. Als tekenen van wat een mens allemaal voor mag en presteren kan. Nu ja, we hoeven mooie gebouwen en hoge torens niet zozeer zichzelf af te keuren. Maar we weten nu wel wat de achtergrond van het protest van Geert Groote was. Het was geldverspilling. En dan over de rug van arme mensen. Dit was een toonbeeld van de hoogmoed van Rome. En terecht stelde hij daartegenover het evangelie van een rijke Christus voor een arm zondaar. En dat heeft de Heere ook in de donkere middeleeuwen willen zegenen. We zullen nu samen bidden en danken. Wij komen samen tot u, Heere, en danken u ootmoedig dat wij weer een gelegenheid hadden om een stukje uit de kerkgeschiedenis met elkaar te overdenken. Een klein stukje maar, waarin het toch weer gaat om die strijd tussen de duisternis en het licht. En dat u zelfs ook in die donkere jaren gezorgd hebt voor het licht van het evangelie. En als Christus ook achter een deksel is verkondigd, zoals Paulus dat zegt, dan verblijde hij zich nochtans. Want u kunt dat woord zegenen. En u kunt het gebruiken. Het kleinste zaadje kan toch een groot gevolg hebben en rijke vrucht dragen. En daar bidden we ook om voor deze tijd. Nee, we leven niet in donkere middeleeuwen, maar donker is het wel op de aarde. En alleen uw woord kan licht verspreiden. U, Heere Jezus, die het licht der wereld bent en in deze wereld gekomen is om het duister te verjagen, ook uit mensenharten, mensen die van nature de duisternis liever hebben dan het licht. Laten we onszelf ook maar mogen verootmoedigen voor u. Want als het gaat over het feit dat mensen van nature de duisternis verkiezen boven het licht, gaat het toch ook over ons. Laten we dat maar mogen ontdekken. Maar dat niet alleen. Wilt u geven dat we ons ook mogen verheugen en verblijden in het licht. In het licht dat u verspreid hebt, dat u zelf bent, Heere Jezus, u het licht der wereld, genade bewijst aan schuldige mensen, wiens bloed inderdaad reinigt van alle zonden. Wilt u ons ook een dankbaar hart geven, omdat we bij alle duisternissen om ons heen toch het evangelie mogen hebben en zondag aan zondag mogen beluisteren. Laat het ook in ons vaderland toch rijke vruchten mogen dragen, uw naam ter eer, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot de zaligheid van vele zondaren. Wilt u met ons zijn in ons leven, misschien eenzaam, stil, moeilijk is geworden. Als er verdriet is in ons leven, vertroost ons, Heere, met uw woord en door uw Heilige Geest. En wilt u ons gedenken in heel de gemeente, jong en oud, en alles wat nodig is, ook als deze week weer allerlei werk plaatsvindt, ambtelijk werk, wil het alles genadig zegenen. Zo leggen we al deze dingen weer voor u neer. En we hopen elkaar toch ook op deze manier volgende week weer te ontmoeten. Wil u ook deze korte meditaties van kerkgeschiedenissen, dingen die werkelijk gebeurd zijn, toch ook vandaag nog ook zegenen aan onze harten. Vergeef genadig onze zonden, o Heere. Wil gij ons bidden horen, om Jezus wil. Amen. Ik wens u een goede avond en hopelijk tot een volgende keer.